Goedemorgen, geliefden. Wat aan de late kant, maar ik wil u van veel heil en zegen toewensen voor 2019. Veel heil en zegen. Ik wil met u vanmorgen nadenken over het getuigenis van Paulus. De manier waarop hij eigenlijk rekenschap aflegt ten opzichte van zijn omgeving. En ik hoop u daarmee te inspireren. Misschien wel te irriteren dat u naar huis gaat. En nou wil ik het zelf weten, want ik heb het van God gekregen, geef het door. Dat is eigenlijk tweedehands materiaal. U mag het ook van God zelf horen. Ik heb er mijn werk van gemaakt. Ik reed rond kerst ergens met de auto, ik weet niet meer waar, hoe of wat, maar Radio 1 staat bij mij meestal aan. En daar was iets van een uur lang, wat ze elke dag hebben, de actualiteit. En het is een beetje een traditie van de NOS om aan het eind van het jaar een beetje, zeg maar, een beeld te bouwen van de kerken. En ze hebben daar het CBS bij genomen, dit heb ik van de week gedownload. Wie is religieus en wie niet? Onder het motto van het aantal religieuzen is in de minderheid. En daar vallen wij ook onder, zeg maar. Even los van het feit hoe wij de definitie religieus en niet religieus bestempelen. Maar we zijn in Nederland in de minderheid. En daar werd een of andere socioloog bij gehaald. Die mocht daar wat van vertellen. En het kwam erop neer, inderdaad, de kerken lopen leeg. En met name de Rooms-Katholieke Kerk, die toch nog steeds de grootste kerk is in Nederland, zoals de statistieken bij het CBS aantonen, lopen het hardst leeg. Dat is een kwart van de Nederlandse bevolking. Maar even tussen de regels door, werd er even daarbij gezegd, maar degene die er zijn, en dan met name de jongeren, die zijn met grotere motivatie dan gemiddeld aanwezig in de kerk. En het was een zinnetje, ik weet niet hoe u dat dan beleeft, maar soms dan blijft er bij mij iets hangen en dat neem ik dan mee. Dat de jongeren een beetje de oudjes, en daar hoor ik zelf ook bij, zeg maar, de jongeren voorbij streven. En daar kan ik zo blij van worden, dat zeg maar, ik zie een nieuwe kerk opstaan. Het was in de jaren 90 dat iemand tijdens een conferentie uitsprak: de opwekking in Nederland gaat vanuit het noorden en de vrijgemaakte kerk ontstaan. Dat is wat ik hoorde. Het was ik weet niet meer wat voor een conferentie het was. Ik moet u eerlijk bekennen dat ik niet zo van de profetieën ben. Ik ben een beetje down to earth en je zet je lijf er maar tegen aan, we knokken ervoor. Maar dit bleef hangen. Dit bleef hangen. Ik vond het toch wel een beetje een soort tegenspraak. We noemen de vrijgemaakte kerk. Ik wil daar geen verkeerd woord van zeggen, maar dat is gereformeerd en dat heeft niet altijd zijn reputatie mee. Maar tegelijkertijd, ik heb het meest met die kerk. Ik doe in mijn werk het meeste met die kerk. En ik zie zo'n diepe, diepe waardering en ontzag voor wie God is. Dus dat kan ik ook vrolijk van worden. Mijn vrouw is vrijgemaakt, mijn schoonfamilie is vrijgemaakt. Dus ik ken hem van binnenuit. En ik vond daarmee ook die profetie zoiets van, dat wil ik onthouden. De vrijgemaakte kerk en de jongeren. Ik heb kijk, ik ben van beroep, ben ik elektricien. Hoogspanningmonteur. Dat is mijn hoger opgeleid. Ik ben ook laagspanningmonteur, dus ik ben ook laag opgeleid, zeg maar. Dat is mijn baan. Ik heb van die hele dikke kabels aan elkaar moeten knopen. Dat was mijn werk. Ik mis het nog steeds. Ik ben dus elektricien van geboorte, vind ik. Ik weet niet hoe ze dat in de hemel gaan omzetten in die administratie. Maar dat is mijn werk, ja. En ik heb in 96 ben ik toch wel die profetie ben ik gaan knokken met God. Als u echt bestaat, dan wil ik u ook een kans geven. En dat heeft geresulteerd dat ik zat ineens in een carrière. Ik kreeg ineens een heel mooi project aangereikt terwijl ik elektricien ben. Ik werd ineens voorzitter van een werkgroep die de millenniumproblematiek moest gaan zegen. Dus dat is software en dat is hardware en dat is processen. En ik had 60 man onder mij. En dat was een heel groot project met Duitsers erbij. Dus dat was best wel een... En ik voelde me de elektricien. Rond 96 kreeg ik dus in feite in het gesprek samen met God: Heer, als u echt bestaat, dan wil ik er ook werk van maken. Dan wil ik u ook de kans geven in mijn leven te stappen. Maar ik ben elektricien, Heer, ik weet niet hoe dat werkt. Ik weet niet, ik voel me niet een evangelist of zo. En dan zie je, als je die keus maakt, je ziet dat bij Jona, dan krijg je iets moois aangereikt, carrière. En uiteindelijk was ik accountmanager bij de Nuon. En ik heb daar met grote tenders van die grote miljoenencontracten gezeten, tussen allemaal titels en allemaal mensen die gestudeerd hadden. En ik was elektricien. Ik had mijn schep nog achter in de hoek staan voor mijn gevoel. Dat ik daar, zeg maar, ik heb bij Heineken gezeten, bij de KLM, bij dat soort bedrijven, die dus voor een jaar een contract moest ik dan binnenslepen. Ik voelde me geen accountmanager. Ik voelde me ook niet verantwoordelijk voor de Nuon. Ik voelde me in een soort vreemd pakhuis. En dus die carrière, dat lonk. Ik kreeg een auto van de zaak. Ik kreeg een, als het ware werd ik weggetrokken van mijn uitdaging naar God toe. En ik heb erin, zeg maar, rond de millenniumwisseling, heb ik er een klap op gegeven. Heer, ik leg mijn werk neer. Zou u alstublieft willen helpen? Ik weet niet hoe. En u moet maar zien in welke installatie ik terecht ga komen, maar ik wil u het voordeel van de twijfel geven. Dat gevolg is dat ik bij de stichting AKP ben terechtgekomen. Ik heb 6 jaar lang toerusting en training gegeven. Ik stond voor de klas als elektricien en ik moest christenen vertellen wie je bent, wat je doet, wat God is, wat zijn werk is. En dat waren jaaropleidingen. Ik heb cursussen gegeven als hoe word je, of zo word je een aanstekere christen. En ik voelde me als een vreemde kat in een pakhuis, of een kat in een vreemd pakhuis misschien. 2005 ben ik, 6 ben ik gestopt daarmee, want die afdeling werd afgestoten. Ik ben in studentenwerk terechtgekomen. Ja, op de universiteit, wat moet ik daar nou weer? Ik voelde me nog ongemakkelijker, nog ongemakkelijker. Ik heb 6 jaar lang, tot 2011, niet gesnapt waarom ik dit doe. Het ging niet, het werk snapte ik niet, ik snapte studenten niet, zij snapten mij niet. Ze wilden niets van God weten, niets. En ik zakte steeds verder weg in van, is dit nou geestelijk werk? Is dit nou de evangelist in mij die dan opgeroepen moet worden? En ik verlangde terug naar de tijd dat ik eigenlijk gewoon iets kon doen met mijn handen. Een doener. En op een of andere manier is God er dwars doorheen gaan werken. En ik kreeg contact met Rob. Rob is een financieel directeur van een hele grote beleggingsmaatschappij. Had zijn werk neergelegd en die zei, Ruud, ik wil met jou meedoen. Want wat jij doet is mooi. Terwijl ik zoiets had van, joh, maar ik ben elektricien, Rob, sorry. Het is een beetje, hoe kijk ik naar mezelf? Hoe kijken anderen naar mij en hoe kijkt God naar mij? Daar zit in essentie, zeg maar, de boodschap die ik vanmorgen met u wil delen. Hoe kijken wij naar elkaar? Wat zien wij? Wie zien wij in elkaar? Wie zien wij in onszelf? Kun je nagaan, naar aanleiding van wat hier gebeurt bij het CBS, dat daar gekeken wordt van wat zijn jongeren in de kerk actief en wat zijn ze bovenmatig betrokken bij zaken. Nou, door dat studentenwerk heb ik 2 mensen ontmoet die ik er even uit wil lichten. Dennis, doe het volgende dia maar, Tim. En ik heb hier een keer over gesproken, over Dennis. Ik was erg onder de indruk van hem. Hij is filosoof, filosofie derdejaars. Hij is inmiddels in Amerika. Ik heb helaas geen contact meer met hem. Maar ik ga dan, dat doe ik dus dan, ik heb dat 12, 13 jaar gedaan, met een vragenlijst naar de student. Wie ben je? Wat studeer je? Wat zijn je hobby's? Wat vind je belangrijk? Wat wil je bereiken in je leven? En wat ga jij doen na dit leven? En Dennis zei, na dit leven? Weet jij dat er mensen zijn? Weet u dat er mensen zijn, zei hij tegen me, die zeggen dan, die geloven in een God. Die wordt mens, nog erger, die gaat naar de aarde, die sterft, die gaat naar de hemel en die belooft terug te komen. Kent u van die mensen? Nou, ik zeg, laat ik maar zeggen van, nee. Als ik zeg ja, dan is dat gesprek zo anders, want hij was zo eerlijk. Dat is Dennis. En, nou goed, dus God bestond niet. Dat was de volgende vraag, hoe denk je over God? Nou, ik geloof niets. Nee, de vraag is, hoe denk jij erover? En nou, het concept was duidelijk. Ik denk het gesprek is hierbij beëindigd. Dat gaat niet meer, want hij heeft daar gewoon zo'n uitgesproken mening over, dat ik weet niet meer verder te gaan. Dus de laatste vraag, laten we nou eens doen alsof God bestaat. Dennis, hij zit in een kantoor. Wat doe je, ga je naar binnen of niet? Nou, daar moest hij even aan wennen, want ja, dan moet hij doen alsof, en dat ging al niet. En na wat wikken en wegen zei hij van ja, ik ga naar binnen. Ze zei, maar ja goed, waarom ga je naar binnen dan? Nou, dan zou ik toch wel willen weten waarom hij al die oorlogen toeliet. Ja, die vraag had ik ook kunnen stellen. Heer, waarom laat u dit allemaal toe? Waarom? Waarom ik? Waarom? Nou ja. Dennis, God bestaat niet. Wie geeft je eigenlijk de schuld van de oorlogen? Ja, zei hij, de mens. Oh, zei ik. Dus als God om de hoek komt kijken, krijgt hij ook een beetje de schuld van datgene wat wij elkaar aandoen. En daar had hij nog niet over nagedacht. Dat vond ik flapte het eruit, ik had er niet over nagedacht ook. Maar ik zie, maar laten we het nou eens omdraaien. Geef God nou eens advies hoe jij dit zou oplossen. En toen begon hij uiteindelijk van, ik weet het niet, ik denk dat ik God zou adviseren genadig te zijn. En ik reageerde eigenlijk spontaan, ik heb nog zo'n vragenlijst, vind je dat leuk? Hij zei, ja, nu? Ik zei, nee, volgende week en dan bid ik, ga jij eens wakker liggen. Je weet niet eens waar je het over hebt. En de week daarna dan heb ik een ander soort vragenlijst met andere manier aanvliegroutes en zo. En hadden we dus weer een afspraak. En hij zat helemaal klaar, vond het een mooi gesprek, ook wel indrukwekkend. En hij begon dat te vertellen van, ja, ik heb van de week wel wakker gelegen. En ik dacht, amen, dat is het mooiste gebed wat er is. Ga eens even heel erg wakker liggen. Dus we begonnen weer over God en hij zei van, joh, ik wil nog even terugkomen op vorige week. Want ik zei, ik adviseer God eigenlijk om genadig te zijn en ik schrok van mijn antwoord. Nou ja, hoezo dan? Hij zei, joh, maar dat is niet genoeg, genade. Nou ja, vertel maar. Hij zei, er moet toch nog iets van rechtvaardiging plaatsvinden. Dennis citeerde hier Johannes 1. Jezus kwam naar de aarde vol genade en waarheid. Ik heb geen contact meer met hem, maar als je even met iemand, het maakt mij niet uit wie, even om de tafel gaat zitten en help iemand nou eens even verder, in plaats van antwoorden te geven op vragen die niet gesteld worden, dan pak je de rijkwijde van degene die je tegenover je zet. Dat was voor mij een les, dat vond ik mooi, van vraag nou eens even naar mensen, vraag joh, hoe is het met je, ga even zitten en laat mensen maar praten. En dan zullen mensen, kijk daar zie je dus een bewijs dat wij allemaal gemaakt zijn door God. God is onze schepper en niet iets of iemand anders. We hebben allemaal te maken met dezelfde kaders. Sommige mensen hebben daarin gewoon een duwtje nodig. Wij zijn degene die daar verantwoordelijk voor zijn. Daar kom ik straks op terug. Tim, doe het volgende plaatje maar. Tom. Dat is ook een student. Die kwam, dat was een godzoeker. Die kwam in Leiden terecht. Onder het motto van, er moet een God zijn en ik ga hem nu uitzoeken. En dat doe ik gelijk op wetenschappelijk niveau. Die deed godsdienstwetenschappen. En daar moet je toch wel iets vinden van de God waar het uiteindelijk om draait. We kwamen met hem in gesprek. Hij heeft een hele heftige tijd meegemaakt in het begin. Hij zag ineens van, het is niet godsdienstwetenschappen wat ik nodig heb. Het is theologie. Maar ik heb aangezegd, dan ga ik hem afmaken ook. En hij is in die periode tot geloof gekomen in het werk Student Life Leiden. Onder mijn eigen ogen. Zo mooi. Dat heeft geresulteerd dat hij mee is gaan doen met het enquêtewerk, met het evangelisatiewerk. Hij heeft een nieuwe keus gemaakt. Hij gaat zijn master dit jaar beginnen in Amsterdam, theologie. Daar is een dominee opgestaan, een preker. En we schrijven samen theaterpreken. In die 2 jaar tijd waarin hij tot geloof gekomen is, is hij zo serieus met God aan de gang gegaan, dat hij wil, het is ook een theaterman, dus dat vind ik prettig. Ik sta graag op planken met een theater, ik heb het vaker gedaan. Maar die Tom, die snapt mij. Dus ik heb daarin een soort vriendschap ontstaan. Hij is 22, ik ben natuurlijk tegen de 60. Dus, maar we zijn vrienden, dat vind ik zo mooi. En daarmee ontstaat de ruimte voor Tom om zich op te trekken en bij elkaar te schaven. En ik ontdek dat de CBS, dat die man die op de radio zat, gelijk heeft. Jongeren zijn zo betrokken. Afgelopen zomer mocht Tom spreken in de gemeente die wij gesticht hebben, mogen stichten in onze wijk. En ik heb zelden zo'n verfrissend iemand horen spreken over geloof als een kind. De preek is beschikbaar op mijn website. Als je het leuk vindt, dan kan ik hem je toesturen. En daar zie je ineens een hele andere manier. Hij stond daar in zijn korte broek, in zijn vale shirtje, zijn ongewassen haar. Het ziet er niet uit. Maar het verhaal wat er doorheen kwam was echt bijzonder. Dat denk ik van ja, wat is dit mooi. Wat kun je geloven in een nieuwe generatie? Wat zijn ze de moeite waard om in te geloven? Nou, volgende plaatje, Tom. Dit is Tom, het vrouwtje. Ze hebben elkaar gevonden bij de theologie-studie, master theologie. En ze gaan trouwen aanstaande vrijdag. En moet je de volgende dia maar even nemen, Tim. Het rechtsboven, dit is Tom. Zo waar God trouw is, wanneer ik ja tegen u zeg, bedoel ik ook ja. En niet nee, dit is dan een vertaling daarop, zeg maar. Dit is in essentie wat het CBS bedoelt met die jongeren zijn zo. En ik zie het voor mijn eigen ogen gebeuren. Jongeren, die kunnen daarin zo voor gaan. En ik vind eigenlijk dat ik als oudere generatie de ruimte moet bieden aan diegene aan wie ik uiteindelijk straks het allemaal moet overdragen. Geloofsoverdracht, Psalm 78. Ik zie het voor mijn eigen ogen gebeuren, zegt de elektricien. Ja, ik voel mij geen evangelist. Echt niet. Ik snap ook niet dat mensen mij zo noemen. Maar ik ontdek ineens dat door wat ik niet kan ineens iets ontstaat, dat daar een stuk geloofsoverdracht ontstaat. En ik heb de telefoon maar daar laten liggen, de appgroep. We zijn met z'n vieren begonnen in Gods genade, 15 jaar terug, met Student Life Leiden. Met moeilijke jaren waarin het niet lukte. En er zitten nu 43 studenten in die groep. En gisterenmiddag is er weer een studenten tot geloof gekomen. En ik zit daar, en ik ben eruit gestapt vanwege andere werkzaamheden. Ik wil die ervaring omzetten. En ik sta er echt bij te kijken, God, wat bent u groot. Wat is dit bijzonder. Wat heeft u op een volwassen manier met mij de ruimte gegeven dat mensen mij de kans krijgen om evangelist te noemen, terwijl ik me zo niet voel. Maar wat gaat u ruimhartig met ons om. En wat krijgen wij zoveel ruimte en mogelijkheden om het door te geven aan jonge mensen. Ik vind het zo mooi. Ik vind het zo mooi. Ik denk van, oh, dit ga ik delen. Vind ik leuk. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft deels gelijk. Die jongeren zijn fanatiek. Maar deels ook ongelijk. Dat werd ook gezegd. Wereldwijd spat de kerk uiteen. Spat de kerk uiteen. Ik kan het zelfs op de website van Jesus.net laten zien hoeveel mensen daar tot geloof komen. Dagelijks per minuut klikken ze aan en komen ze binnen. Handen vol. De velden zijn wit. En hier in Nederland, ja, je ziet het. Ik zie het gebeuren. Ik zie het gebeuren. Ik geloof erin. Bij mensen als Tom, die dit zeggen, die dit doen, jonge mensen, waarvan ik dan leer van, ja joh, kom op. Nou, dan ga ik even naar Paulus, samen, dus pak de volgende dia maar, Tim. Het gaat hier over jouw verhaal en zijn verhaal. Hoe vertel ik dit? Wat zien mensen aan? Pak de volgende dia maar even. En we gaan even kijken naar Paulus, in Handelingen 25. Ik kom daar zo op terug, we gaan zo lezen. Paulus. Kijk, je praat over een periode dat Jezus beweerde dat de tempel werd omvergehaald en dat hij op zou staan uit de doden. Allemaal recht tegen de leer in van ter plaatse. En Jezus is ook opgestaan. Dat heeft een enorme impact gehad op die omgeving. En Paulus is ook een van degenen die dus beweert opstanding uit de doden. Dat ligt zo gevoelig in die lokale omgeving dat ze hem gevangen zetten. Dat bij het Sanhedrin wordt hij ter verantwoording geroepen. En voor die groep, daar zie je dat de twee elkaar gewoon echt niet mogen. Ze willen hem slaan, ze willen hem pijnigen. En er is zoveel boosheid, zodat Paulus eigenlijk onrechtvaardig behandeld wordt. Onrechtvaardig. Dus hij zou, als hij zeg maar zijn verantwoording moet afleggen, zou hij dus het hele Sanhedrin in twijfel kunnen trekken. Jullie zijn verkeerd bezig, jullie zijn dit en dat. Terwijl Paulus daar iets bijzonders doet. Paulus vertelt zijn verhaal. Ze komen er niet uit, ik kom op zijn verhaal zo terug. Ze komen er niet uit, want ze mogen hem verder ook geen oordeel aan, want dat mag alleen maar de lokale instanties mogen dat doen, dus in dit geval de Romeinen. Hij wordt doorgestuurd naar Felix, gouverneur. Daar zetten ze hem gevangen. Felix denkt van, als ik hem regelmatig bovenhaal, misschien dat hij me geld geeft. Corruptie dus. Vervolgens zeg het Sanhedrin, weet je wat we doen? We vragen of Paulus teruggehaald wordt, want we hebben nog wat vragen te stellen. Nee, ze gaan een moordaanslag op hem beramen. Dat heeft Felix in de gaten, die denkt, ik doe het niet, ik hou hem hier. Dus je voelt dat Paulus daarin, in een soort, zeg maar, corrupte omgeving terechtgekomen is, waar je gewoon niet vrolijk van wordt. Nou, Felix heeft zijn gouverneurschap voltooid. Festus is aan de macht. Dus dan, je praat dan over een stukje overdracht van de werkzaamheden. Ongetwijfeld zal Paulus ook als gesprek van onderwerp genoemd zijn. En die Festus die heeft zoiets van, dit is raar. Wat moet ik met die man? En Felix, corrupt, die probeert met geld om iets, dan als hij geld geeft, is hij dan vrij of zo. Het is allemaal heel, heel raar wat daar gebeurt. Paulus zou daar eigenlijk moeten ontploffen van boosheid. Ontploffen van boosheid, want het klopt van geen kant dat hij daar vastzit. Maar tegelijkertijd is dat ook de redding van zijn leven. Want als hij weggestuurd zou worden, teruggestuurd naar het Sanhedrin, dan zou dat einde oefening zijn. Dat is niet gebeurd. En dan komt Agrippa met Bernice. En dat is dus een koning. Die twee zijn blijkbaar goed bevriend. Die Agrippa komt op visite. En die Festus die zegt dan tegen Paulus, tegen Agrippa van, joh, ik heb zo'n rare situatie beneden. Paulus, vind jij, want jij bent een beetje op de hoogte van die Hebreeuwse toestanden daar allemaal. Kan jij niet eens kijken wat hier aan de hand is? Nou, zegt Festus, die voelt waarschijnlijk nattigheid morgen. En dan wil ik in mijn werkkleding wil ik dan op de troon zitten. En dan moet mijn vrouw er maar naast zitten. En dan wil ik hem wel. Waarom wil hij dat? Waarom zegt hij niet? Dus, afijn, dat, we weten het niet, maar we zien daar al een soort van. Die Festus heeft als het ware al van tevoren zoiets van. Oeps, denk ik dan. Dat is mijn interpretatie. Volgende dag. Agrippa zit op de troon. Bernice, zijn vrouw, zit ernaast. En hier komt Paulus, geboeid notabene, boven. Nou, daar zou hij dus kunnen zeggen van, wat is dit voor een corrupte bende? Wat zijn jullie een stelletje minkukkels? Verschrikkelijk. En geen woord. En hier zit een les in voor mij, voor u, om na te denken van, wat gebeurt hier? Wat zien mensen? En komt dat in overeenstemming met wat jij vertelt, jouw verhaal? We gaan beginnen in Handelingen 25. Ik ga het niet helemaal voorlezen. We gaan even kijken. Maar u heeft een beetje het beeld waarin dus in feite de situatie heeft u nu even voor u. U ziet Bernice, u ziet Festus zitten, u ziet Agrippa zitten. En u ziet Paulus daar geboeid staan. En die krijgt dan de ruimte. Paulus krijgt dan de ruimte om voor zichzelf te praten. De volgende dag, 25 vers 23, hier zie je dan. De volgende dag dan toen Agrippa en Bernice met veel vertoon gekomen en het rechthuis binnengegaan waren, samen met de oversten en de mannen die de voornaamste van de stad waren, werd Paulus op bevel van Festus voorgeleid. Zie het voor je, wat een manipulatie hier ook ontstaat, jongens. Daar wordt een hoop herrie gemaakt en daar moet Paulus dan maar staan. Dus de druk op Paulus, denk ik, is hoog. 24. En Festus zei, koning Agrippa en alle mannen die met ons aanwezig zijn, hier ziet u hem om wie heel de Joodse gemeenigte mij heeft aangesproken, zowel in Jeruzalem als hier, roepend dat hij niet langer behoort te leven. Ik, zegt Festus dan, heb echter begrepen dat hij niets gedaan heeft wat de dood verdient, maar omdat hij zichzelf ook op de verheven keizer beroepen heeft, heb ik besloten hem te sturen. Ik kan mijn heer niets met zekerheid over hem schrijven. Daarom heb ik hem voor u, aan u allen voorgeleid en vooral aan u, koning Agrippa, opdat ik na gedaan onderzoek iets te schrijven heb. Want het lijkt mij ongerijmd een gevangene te sturen naar Rome, in dit geval naar Caesar, zonder de beschuldiging die tegen hem te kennen te geven. En Agrippa zei tegen Paulus, het is u toegestaan voor uzelf te spreken. Ga je gang, Paulus. Toen strekte Paulus de hand uit en verdedigde zich als volgt. Moet je opletten. Ik acht mijzelf gelukkig, koning Agrippa, dat ik mij heden tegenover u mag verdedigen tegen alles waarvan ik door de Joden beschuldigd word. Vooral omdat ik weet dat u kennis hebt van alle gewoonten en geschilpunten die er onder de Joden zijn. Daarom vraag ik u geduldig naar mij te luisteren. Degene die Paulus tegenover zich heeft staan, is bij Paulus bekend. Ik weet in welke situatie jij je bevindt. Ik ken jou. Het is belangrijk dat je, als je iemand tegenover je hebt, dat je weet wie je tegenover je hebt. Wel nu, begint Paulus dan vers 4, mijn leven van mijn jeugd af aan, zoals dat in Jeruzalem begin aan onder mijn begin, vanaf, sorry. Wel nu, mijn leven van mijn jeugd af aan, zoals dat van het begin af aan onder mijn volk in Jeruzalem geweest is, is bij al de Joden bekend. De Joden kennen mij. Ze weten van mij vanuit het verleden. Als zij het maar wilden getuigen, ja, dat ik geleefd heb volgens de meest nauwgezette richting binnen onze godsdienst, namelijk als fariseer. Ik heb van jongs af aan al die wetten geleerd, bestudeerd, ik ben inmiddels een academicus, ik heb tot in de genen ben ik in die leer gedoken. En ik weet hierdoor veel. Nou, dan begint, dat sla ik dan wel even over, in feite, hoe fanatiek, hoe gedreven Paulus is en vervolgens in het ogen komt van het Sanhedrin en ze hem de volmacht geven. Je bent zo gedreven, je bent zo'n voorvechter van onze leer en al die christenen die tegen ons ingaan, jij bent een van degenen die we volmacht meegeven om daarmee te doen wat jij wil. Hij heeft mensen omgebracht, hij heeft toestemming gegeven om mensen te stenen en om te brengen. Hij heeft toestemming gegeven om mensen gevangen te zetten. Dat was Paulus. De rode draad in het leven van Paulus is in ieder geval dat hij gedreven is. Dat is het verhaal. In feite, Paulus zonder Jezus. Zonder Jezus. Daar begint het verhaal mee. Vervolgens zie je dan in vers 12, dan stappen we weer even verder, het moment dat daar het scharnierpunt in het leven van Paulus ontstaat. Toen, vers 12, ik daarvoor ook naar Damascus reisde met volmacht en in opdracht van de overpriesters, zag ik, koning, midden op de dag, op de weg, een licht sterker dan de glans van de zon, dat mij en hen die met mij meereisden vanuit de hemel omscheen. En nadat wij al op de grond gevallen waren, hoorde ik een stem tot mij spreken, in de Hebreeuwse taal, zeggende, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Mooi, hè? Als jij aan Gods kinderen komt, dan kom je aan mij. Want hij vervolgt christenen. En Jezus schreeuwt daar uit de hemel naar Paulus toe. Je zit aan mij, vriend. Je zit aan mij. En dan is er nog een soort spreekwoord. Het is hard voor u de hielen tegen de prikkels te slaan. En Paulus die zegt dan, en ik zei, wie bent u, heren? En hij zei, ik ben Jezus die u vervolgt. Maar richt u op, sta op uw voeten. Want hiertoe ben ik aan u verschenen om u aan te stellen als dienaar en getuige, zowel van de dingen die u gezien hebt, als van die waarin ik nog aan u verschijnen zal. En ik zal u verlossen van dit volk en van de heidenen, naar wie ik u zend, om hun de ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en de macht van de Satan tot God, opdat zij vergeving van zonde ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden, door het geloof in mij. Hier zie je dus in feite in een paar versen het scharnierpunt in het leven van Paulus. Die daarna dus inderdaad van Saulus naar Paulus. Daarom, vers 19, koning Agrippa, ben ik die hemelse verschijning niet ongehoorzaam geweest, maar heb ik eerst aan hen die in Damascus en in Jeruzalem en in heel het land van jullie daar woonden, en later aan de heidenen verkondigd dat zij tot inkeer moeten komen. Zich tot God bekeren en de werken doen die in overeenstemming zijn met de bekering. De reden dat Paulus als onderwerp van gesprek tussen Festus en Agrippa is, het onderwerp van gesprek, is de reden daarachter komt omdat Paulus op Jezus lijkt. Paulus had naar boven kunnen gaan en die had daar natuurlijk gewoon juridisch gezien de hele boel aan de kaak kunnen stellen. Jullie zijn dit en dat Sanhedrin is dat en jullie en Felix is corrupt en dat had hij allemaal kunnen doen. Dat is vanuit zijn emotie. Maar Paulus, wat hij hier doet, is in feite in overeenstemming van wat mensen bij hem zien. Wat ik van mijzelf zie, de elektricien, ja, is iets anders van wat u misschien ziet. Of mijn omgeving. Hè? Door mij heen is Jezus te vinden. Ja, ik ben een elektricien. Ja. Nee. Het is Gods keus zijn evangelie door u, door jou heen te laten gaan. Daar hoef je niks aan te doen. Daar kun je ook niks aan doen. Het is Gods keus. Die ene knipoog op het juiste moment. Of misschien wel die warme maaltijd. Of weet ik veel, die hand, die huk, die zoen, weet ik allemaal. Het kan allemaal net op het moment zijn dat mensen dat zo hard nodig hebben. Waarom? Omdat God weet wat we nodig hebben. Door ons heen. Het gaat zelfs door heidenen heen, door ezels heen, door beesten heen. Overal doorheen is God bezig mensen hun aandacht te trekken. En daar kun je niks aan doen. Sterker nog, daar moet je ook niks aan doen. Maar waar het om gaat, is wat is jouw verhaal? Is jouw verhaal ook het verhaal van zoals Paulus dat bouwt? Dat doet hij exact hetzelfde tegenover het Sanhedrin. Hij heeft het niet over hun minst misstanden of toestanden. Hij vertelt, zo was ik zonder Jezus. Dit is gebeurd in mijn leven met Jezus en nu ben ik met Jezus. Want dat verschil is hetgene waarom Paulus naar boven geroepen wordt. Dat is het verschil ook in jouw leven is waarom mensen naar je kijken. Ze zien jou niet. Ik zie het in Tom, die rigoureus tot bekering is gekomen en daarin zo'n andere man geworden is. En dan binnen anderhalf jaar gewoon mij zitten vertellen op de preekstoel van hoe het zit. En ik ben erg onder de indruk. Het is God zelf die door hem heen werkt. Het is bijzonder om te zien. En waarin Tom mijn voorbeeld dan is dat hij, en dat is het, vind ik eigenlijk ook het stempel van de jongeren. Mijn ja is ja. Als ik ja zeg, zeg ik ja. Ik zeg geen nee. Dat was ook bij dat onderzoek bij het Centraal Bureau voor de Statistiek op de radio. Die jongeren die gaan ervoor. Dat is echt bijzonder. Ik geloof in de kerk. Ik geloof in zijn bruid. En ik kijk niet naar het feit dat ze krimpen. Ik kijk naar een bijzondere basis waarin ik denk van, God, ik wil u bidden dat ik niet in de weg sta. Maar dat ik de jongeren de kans geef datgene te doen wat ik eigenlijk ook had willen doen. En misschien wel doen. Vergeef mij, Vader, vergeef mij als ik zo naar me kijk. En ineens voel ik mij de evangelist. Daar schrik ik van, want ik noem mezelf niet zo. Misschien dat u ook bij uzelf denkt, ja. Nee. Midden in het hart van het evangelie zijn we terechtgekomen, waarin we zien dat Paulus gehoor geeft aan de manier waarop hij eigenlijk zijn verhaal vertelt. Kijk, als ik bij die studenten ga zitten en ik pak de Bijbel erbij, dan hoor ik ze zeggen, ja joh, wetenschappelijk gezien is het allemaal onzin. Ja, misschien hebben ze nog wel gelijk ook. Zoals Dennis zegt, ja joh, God die mens wordt, hoe gek wil je het hebben? Die naar de aarde komt, sterft, opstaat, belooft terug te komen. Daar is geen wetenschap toe bereid om dat te verklaren. Daar is geen wetenschap voor. Je praat ook niet over wetenschap. Hoewel met wetenschap ontstellend veel te verklaren is en te zien. Dus dan krijg ik een hele rare discussie. Ja, nee, het staat er toch. Maar jouw verhaal, daar kunnen mensen niet van zeggen, joh, dat is wetenschappelijke blabla of zoiets. Nee, ze kunnen hoogstens tegen jou zeggen, joh, fijn voor jou. Dat kunnen ze zeggen, maar we kunnen daarin niet meer het gesprek neerleggen van, joh, het is aangetoond dat dat niet kan. Het is jou overkomen. En er zijn talloze voorbeelden en dingen, als je maar wilt zien. Net zoals de wereld ook naar ons ziet. Daarom denk ik dat het belangrijk is jouw verhaal in overeenstemming met wat mensen zien? Durf ik mijn getuigenis te vertellen? Durf ik te vertellen van hoe het mij beleefd is? Niet zozeer hoe jij moet, je moet helemaal niks. Je moet uitkijken met oversteken, dat is het enige wat je moet. Snapt u dit? Of, ja, dit is eigenlijk, sta ik tegen mezelf te praten van, Ruud, kom op. Stop met dat grapje over elektriciteit. Hou daarmee op. Wees het feit dat je bewust bent van dat je verhaal in overeenstemming moet zijn. Maar goed, nou, na 15 jaar studentlife, wordt er zelfs gisteren, ik ben er niet eens meer bij. Er komen studenten tot geloof notabene. Dat zijn jongeren die zeggen ja. En als ik zeg ja, dan bedoel ik ook ja. Ik vind dat mooi. En ik denk dat dit de plek is, hier, dat je hier de kans krijgt, de uitdaging krijgt om ja te zeggen. En dat je verhaal in overeenstemming mag zijn met datgene als God over je heen stort met alles waar hij gewoon niet terughoudend kan kijken naar je. Van, joh, let op met zegenen, want ik ben niet terughoudend. Ik wil je overladen met de zegeningen, zodat mensen zien wie ik ben. Daarom is het zo bijzonder dat we hier in een gemeente zitten met elkaar. Ik mag weer. Met kerst kreeg ik alweer, voor 2020 kreeg ik weer, dus december 2020 mag ik hier ook weer staan. Dat is bijzonder. Snapt u hoe ik naar mezelf kijk? Ja, en die roept rare dingen, snap ik ook wel, maar wat God hier aan het doen is, lieve mensen, broers en zussen van me. Nou, ik maak het even af. Ik wil afronden, want ik doe even het volgende plaatje, Tim. Kijk, hier heb ik dus in feite een soort systematische bijbelstudie gedaan hierin, in dit verhaal. Ik heb het verhaal van Paulus genomen, zeg maar eerst fase 1, fase 2, fase 3. Nou kan het zijn dat je denkt, ik heb geen Paulusbekering. Ik ben een beetje tammetjes opgegroeid. Het is allemaal rustig gegaan. Want Paulus die kreeg natuurlijk een flits uit de hemel en bam. Dat was 180 graden draaien. Herken ik niet, klopt. Je praat namelijk niet altijd over een Paulusbekering, maar de meeste mensen over een Timotheusbekering. Christelijk opgevoed, rustig aan allemaal, misschien hier en daar wat dingetjes dat je zegt, oké. En dan vervolgens, dan praat je niet over een bekering, maar dan praat je over een bewustwording. Ik ben mij bewust geworden van datgene wat mijn ouders mij gegeven hebben en ik ben daarmee aan de slag gegaan. En dan, wat gaf de doorslag, is dan, hoe kwam Christus dan eigenlijk meer in je leven? En wat is er met Christus veranderd? Of wat is er nog meer veranderd? Je ziet daarin, dus je praat over een Paulusbekering en over een Timotheusbekering. Dan heb je nog een derde, dat is de verloren zoonbekering. In een christelijk gezin opgevoed, echt volkomen uit de bocht gevlogen, volkomen, ja. Vader, val dood, geef mij de erfenis alvast, ik ga weg en ik ga daar hele enge dingen mee doen. En dan, dat is wat Jezus zegt, hè? Dat is, zal ik eens vertellen hoe mijn vader in elkaar steekt? Dat zegt hij daar ter plaatse tegen de Farizeeërs. Ik ga een mooi verhaal vertellen over hoe mijn vader in elkaar steekt. En die begint zo te vertellen. En die zoon die komt terug, die denkt, dit komt nooit meer goed. Dit komt nooit meer goed. En die vader die negeert volkomen de emotie van de zoon, trekt hem een ring aan, doet hem de schoenen aan. Die hukt hem de hemel in. Dat is mijn vader, zegt hij dan. Dat is hoe mijn vader in elkaar steekt. Doet hij drie keer met de verloren penning, verloren schaap en de verloren zoon. En als een Jood iets drie keer vertelt, is hij heel zeker van zijn zaak. Nou, dat mogen we bij Jezus neerleggen. Hij weet waar hij het over heeft. En dat is de bekering. Dus drie bekeringen. De Paulus, de Timotheus en de verloren zoonbekering. Nou, als je jezelf daarin herkent, dan zou ik je van harte willen uitdagen. Zou je daarmee aan de gang willen gaan, jezelf willen schrijven en dat in overeenstemming laten zien met wat God eigenlijk wil laten zien? Zullen we met elkaar bidden? Vader, zo heet u. Zo wilt u ook genoemd worden. En dat grote wonder, Heer, ik snap dat niet. Hoe u inderdaad mens wordt, daar alles op u neemt wat bij mij zo misgegaan is. Echt mis. En dat u daarmee zegt van, als je dat aan mij geeft, dan krijg je daar voor mij terug mijn karakter. Je mag op mij lijken. Je mag mensen vertellen hoe bijzonder het is dat ik als God om mensen geef. En zoals Jezus ons leerde bidden, mogen wij het ook uitspreken, onze Vader, Heer. Daar dank ik u voor. Vader. En dat betekent meteen, Heer, dat ik broers en zussen heb. En ook al voelen mensen dat ze zich hier niet altijd even broer en zus, Heer, u heeft ons broer en zus gemaakt. Dat is gewoon uw keus. Daar wil ik u echt duizendmaal voor danken. Voor dit bijzondere moment wat u ons te vertellen hebt, direct. Daarom, Heer, ik wil een gebed uitspreken, Heer. Samen met de gemeente, samen met uw bruid. Datgene wat uw zoon ons leerde bidden, zullen we met elkaar bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Ik kan niet anders vragen dan we gaan daar een lied op zingen. Ik kan het niet mooier zeggen. Psalm 23.